De Heer is waarlijk opgestaan. Zijn wij ook opgestaan met Hem? Dat is de vraag. We leven in een bijzondere tijd, in een overgangstijd. Een tijd die we zouden kunnen aanduiden als een eschatologisch dualisme. Dat is een moeilijke term. Maar dualisme betekent dat er twee tegenover of naast elkaar bestaande grondbeginselen zijn. En dat komt door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. U kent waarschijnlijk wel de termen reeds en nog niet in de theologie. Het reeds en het nog niet. Dat is een eenvoudigere verwoording van eschatologisch dualisme. Het koninkrijk van God is al aangebroken, maar nog niet ten volle doorgebroken. Dat ligt nog in de toekomst. Maar het koninkrijk is wel ingewijd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. We gaan vanmorgen een gedeelte lezen uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 5. En ook in die brief zien we dat reeds en nog niet terugkomen. Dat eschatologisch dualisme. De realiteit van het nieuwe leven in Christus aan de ene kant, maar ook de realiteit van de gebrokenheid van de schepping aan de andere kant. We lezen het bijvoorbeeld in 1 Petrus 1, vers 18, waar Petrus schrijft dat de gelovigen in Christus zijn vrijgekocht van de zinloze levenswandel. Wij zijn vrijgekocht door Christus om een nieuw leven te leiden. En toch. Toch merken we ook in ons leven dat we zondigen. In 1 Petrus 3 vers 22 lezen we dat Christus heerst. En dat alle machten aan hem zijn onderworpen. Alle machten zijn aan Christus onderworpen. En toch. Toch is er nog steeds lijden en kwaad in deze wereld. En in 1 Petrus 4, vers 7, daar lezen we dat het einde van alle dingen nabijgekomen is. En toch, het einde is nog niet gekomen. In dit gedeelte, wat wij vanmorgen gaan lezen, gaan we ontdekken hoe dat zogenaamde reeds en nog niet, hoe dat eschatologisch dualisme tot stand gebracht is. Wat is er gebeurd? Hoe is dat gedaan? Hoe is dat tot stand gebracht? Dat gaan we lezen. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover de schrift. Even een korte achtergrond van de Petrusbrief. Petrus is de auteur en hij noemt zichzelf in vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Petrus is een apostel, een discipel. Hij heeft de opdracht gekregen om de boodschap van Christus en over Christus te verkondigen. En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn 5 provincies in het vroegere Klein-Azië, wat wij nu kennen als Turkije. En het woord vreemdelingen, dat doet denken aan ballingschap. Gelovigen in Christus zijn vreemdelingen. Dit is niet ons thuis, dit is niet onze wereld. En in die brief lezen we ook dat de gelovigen te maken hebben gekregen met lijden omwille van de naam van Jezus. Door Gods wil te doen. Door het nieuwe leven uit te leven, hebben ze te maken gekregen met lijden. Ze krijgen te maken met verbaal geweld. Ze worden uitgescholden. Ook daarin zien we iets terugkomen van dat reeds en nog niet. Dat conflict tussen dat oude en dat nieuwe. Het oude leven, de oude mens, de mens los van God aan de ene kant en aan de andere kant de gelovigen in Christus die deel hebben aan het nieuwe leven. Dat levert een conflict op, dat levert een botsing op. En ik wil vanmorgen met u kijken naar een drietal dingen die in deze tekst naar voren komen. Ik heb als thema boven de prediking gezet vanmorgen drie juwelen in de schatkist van de christen. Drie juwelen in de schatkist van de christen. En wat ik hoop is dat u vanuit dit gedeelte gaat zien welke hoop hieruit spreekt, uit dit gedeelte. En dat u bepaald wordt bij het feit waarom u christen bent. En als u hier zit, of als u thuis meekijkt, en u bent geen gelovige in Christus, dan is het mijn gebed dat deze boodschap ervoor zal zorgen dat u gaat zien wat er in uw leven moet veranderen, om deel te krijgen aan het nieuwe leven. We gaan dus kijken naar drie juwelen in de schatkist van de christen. Als eerste gaan we kijken naar de wedergeboorte. Als tweede gaan we kijken naar de opstanding. En tot slot zullen we kijken naar de verlossing. Dus de wedergeboorte, de opstanding en de verlossing. Let op hoe Petrus in vers 3 begint. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het is een lofzang. Het is een uiting van aanbidding. Petrus looft God. Hij prijst God. Dit is het doel van het nieuwe leven. Hier zijn we voor gemaakt. Hier zijn we christen voor geworden. De wedergeboorte moet leiden tot aanbidding. Aanbidding van God. Petrus roemt God. Waarom? Omdat het Gods grote barmhartigheid is geweest, waardoor wij tot geloof zijn gekomen. Ik heb het hier al vaker gezegd en ik herhaal het nog maar een keer vanmorgen. Als u hier vanmorgen zit, als u vanmorgen christen bent, en u denkt dat dat komt omdat u zo slim was, omdat u de juiste keuze gemaakt hebt, omdat u zo intelligent was, dan hebt u het niet begrepen. U bent geen christen omdat u zo slim was. U bent christen omdat God zijn barmhartigheid bewezen heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij hebben twee problemen van nature als mensen. Wij zijn vijanden van God. Gods toorn rust op ons vanwege onze zonde. Dat is het eerste probleem. En het tweede probleem is, wij kunnen dat probleem zelf nooit oplossen. Wij zijn niet in staat om onszelf te verzoenen met God. Het initiatief moet bij God komen. Het initiatief moet van God komen als wij behouden willen worden. En als je daar iets van gaat proeven, als je er iets van gaat zien, dan snap je waarom Petrus hier begint met die lofprijs. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want God die de enige is, die ons kan behouden, heeft ook daadwerkelijk dat verlossingswerk in zijn Zoon volbracht om ons te behouden. Dat leidt tot aanbidding. Dat leidt tot dankbaarheid. Als we de grootheid van Gods genade zien. Leeft dat nog in ons hart? Het is vandaag eerst de Paasdag en dan hoort het te gaan over de opstanding. En dat is dan een traditie. Maar wat doen wij de rest van de week? Is ons hart dan ook gevuld met dankbaarheid, met aanbidding vanwege dit heerlijke feit wat God heeft gedaan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? Door die wedergeboorte zijn wij, zoals Petrus die schrijft, geworden tot een levende hoop. Een levende hoop. Als het goed is, heeft die wedergeboorte plaatsgevonden in het verleden. Dat is het werk van God in de ziel van een mens en dat heeft, als het goed is, plaatsgevonden in het verleden. Maar die wedergeboorte heeft een doorgaand effect voor de rest van ons leven. Het is een eenmalig gebeuren dat gevolg heeft voor de rest van ons leven. En we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wat is die hoop? Wat is dan die levende hoop? In Colossenzen 1... Vers 27, daar zegt Paulus dit. Aan hen, dat zijn de heiligen, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. De hoop op de heerlijkheid. Jezus Christus zelf is onze hoop. En als wij wedergeboren zijn en als wij door het geloof verbonden zijn met hem, delen wij met hem in dat nieuwe leven. Het verlossingswerk is dus bij de wedergeboorte daadwerkelijk subjectief begonnen in ons leven. En daardoor zijn wij nu zelf ook deel van die nieuwe schepping. Wij zijn zelf nieuwe scheppingen geworden. Wij zijn in Christus geworden tot een levende hoop. Ik ben onder de indruk geraakt van een boek. Dat heet God and Soul Care. En de ondertitel luidt The Therapeutic Resources of the Christian Faith. Het gaat over christelijke counseling, pastorale counseling. En Eric Johnson beschrijft in dat boek op een prachtige manier hoe dat verlossingswerk van Christus effect heeft voor het leven van de gelovigen vandaag de dag. En hoe we dat kunnen gebruiken in therapeutische hulpverlening, in pastoraat. De geweldige kracht die daarvan uitgaat. Dat verlossingswerk, dat vernieuwende werk door de Heilige Geest, als dat is begonnen in ons leven, dan is dat allereerst een persoonlijk werk dat God in ons eigen leven doet. Er is echt iets radicaals veranderd in het verleden, in ons persoonlijk leven. Maar ook als gemeente, collectief. De gemeente is een, wat je kan noemen, eschatologische gemeenschap. Een gemeenschap waarin dat herstel van het verlossingswerk in Christus wordt geproefd. Waar het wordt gezien, waar het wordt ervaren. Waar het wordt doorleefd. Waar het wordt versterkt. Onze hoop is dat wij eens in heerlijkheid bij de Heer Jezus zelf zullen zijn. En wij groeien dus toe naar het beeld van Christus, wat Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 29. Wij zullen volmaakt gelijkvormig gemaakt worden naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is ons ultieme doel, dat is onze ultieme roeping. Het herstel is al in gang gezet. Het herstel is al begonnen. Maar als we bij de Heer Jezus zijn, zal het herstel volmaakt zijn. Ziet u daarnaar uit? Verlangt u daarnaar? Dit is waar wij naar op weg zijn, gemeente. Ik las een prachtig citaat in dit boek. Er staat: christenen worden meer echt zichzelf, meer echt een nieuwe zelf, een nieuwe schepping, wanneer zij delen in de vereniging met Christus en deze toepassen. Met andere woorden, als wij meer kijken naar de heerlijkheid van Christus, als zijn heerlijkheid en alle zegeningen die hij voor ons verworven heeft door zijn dood en opstanding, als we dat laten inwerken, als dat een indruk geeft op onze ziel, en als we daarin groeien naar de gelijkvormigheid, naar zijn beeld, dan worden wij steeds meer mens. Dan komen we tot onze bestemming. Dan worden wij werkelijk zoals wij bedoeld zijn door God. Ons leven is radicaal geheroriënteerd. En ons leven is radicaal herdefinieerd. Als we vanmiddag tijd hebben thuis, dan moeten we eens Romeinen 6 lezen. Geweldig wat Paulus daar schrijft over de vereniging van de gelovigen met Christus door zijn sterven en opstanding. Het is niet langer de zonde die heerst over ons als gelovigen, maar het sterven en de opstanding van Christus bepalen nu wie wij zijn. We hebben een nieuwe positie gekregen, we hebben een nieuwe identiteit gekregen in hem. Dit verandert alles. Dit verandert alles. Hebt u dit in uw leven meegemaakt? Hebt u dit in uw leven ervaren? Kent u de hoop van de opstanding? En over die opstanding, dat is ons volgende punt, want Petrus gaat verder. Hij zegt: we zijn opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Het fundamentele werk van God in ons leven, het subjectieve werk van God in ons leven, dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Maar hier lezen we dat het fundamentele werk voor de wedergeboorte de opstanding van Jezus Christus zelf is. Met andere woorden, de opstanding van Christus heeft de wedergeboorte van de uitverkorenen, heeft de wedergeboorte van al Gods kinderen gegarandeerd en verzekerd. Toen Christus werd opgewekt uit de doden, werd de wedergeboorte van al Gods kinderen verzekerd en gegarandeerd. Laten we maar eens mee naar Efeze, hoofdstuk 2. In Efeze, hoofdstuk 2, daar beschrijft Paulus op een geweldige manier wat er is gebeurd. Door de barmhartigheid, door de liefde van God. Ik lees vanaf vers 4. En let ook op de overeenkomsten met ons tekstgedeelte van vanmorgen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft. Hoort u dat? Paulus komt woorden tekort om de liefde van God voor zondaren te beschrijven. Hij komt woorden tekort, dat zijn superlatieven. De liefde waarmee hij ons liefgehad heeft. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wij zijn dus met Christus gezet in de hemelse gewesten. Wij zijn met Christus gestorven. En wij zijn met hem opgewekt in een nieuw leven. Dit is onze positie, broeders en zusters, geestelijk. Dit is onze positie. Wij zijn nu met Christus gezeten in de hemel. Kijkt u zo naar uw eigen leven. Als u uw eigen leven zou moeten omschrijven, als u moet zeggen, dit is hetgene wat mijn leven definieert, wat zou dat dan zijn? Voor Paulus en voor Petrus is het zonneklaar. Het sterven en de opstanding van Christus definiëren hun leven. Dit definieert het leven van de gelovigen. Dit is wat God gedaan heeft door het sterven en de opstanding van zijn Zoon. Dit is het fundament van ons geestelijk leven. De wedergeboorte en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En kort samengevat kunnen we het als volgt zeggen. Het lijden en sterven van Christus is Gods objectieve en beslissende genadewerk dat buiten de gelovigen om heeft plaatsgevonden. En de wedergeboorte is Gods subjectieve en beslissende genadewerk dat in de gelovigen plaatsvindt. En beide genadewerken, de wedergeboorte en de opstanding van Christus, zijn noodzakelijk om behouden te worden. Beiden moeten plaatsvinden. Misschien is er hier iemand deze morgen die zegt, ja, ik weet dat het in de Bijbel staat, dat nieuwe leven in Christus. De Bijbel staat daar vol mee, maar ik zie daar nog niet zo heel veel van in mijn eigen leven. Ik denk dat het goed is om daarover in gesprek te gaan met mensen. Ik denk ook dat het belangrijk is om realistisch te blijven. Er kunnen ook pastorale brokken worden gemaakt op dit vlak. Dat we zo triomfantelijk zijn over de opstandingskracht van Christus, dat we dingen gaan beloven die de Bijbel zelf niet belooft voor dit leven. Wees realistisch. We zijn het volk van God. We zijn nieuwe scheppingen geworden in Christus. We hebben hoop op volmaakt herstel, op volmaakte verlossing. Maar we weten ook dat dit bestaan gebroken is, dat er lijden is, dat er zonde is. Daar worstelen we mee, dat vinden we moeilijk. En te midden van al dat lijden en te midden van al die zonde mogen we weten dat er een dag zal komen dat we bevrijd zullen worden van de aanwezigheid daarvan. Het is goed om in gesprek te gaan over deze dingen, over ons eigen leven, hoe het eraan toe gaat. Om dat opstandingsleven van Christus door de Heilige Geest ook met elkaar te delen, om elkaar daarin ook aan te moedigen. Maar ook om open te zijn en eerlijk over momenten waarop het fout gaat. Om dan ook bij elkaar, om elkaar op te zoeken en elkaar te bemoedigen, te vertroosten en te vermanen. Dat vraagt ook fijngevoeligheid. Wees heel voorzichtig. Er worden veel pastorale brokken gemaakt, helaas. Als het gaat over het bieden van hoop vanuit de opstandingskracht van Christus. Deze wereld is niet volmaakt en deze wereld zal ook niet volmaakt worden. Dat brengt ons bij het laatste. Want Petrus zegt in vers 4 en 5 dat we zijn geroepen tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. We hebben nu twee juwelen bekeken in de schatkist van de christen. De wedergeboorte en de opstanding. En we hebben daarin teruggezien. We hebben gekeken naar het verleden. Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? En hier in vers 4 en 5 wordt onze ogen gericht op de toekomst. De wederkomst van de Heer Jezus. Daar schrijft Petrus over. De verlossing die geopenbaard zal worden. De zaligheid die geopenbaard zal worden. En gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hier werkt God naartoe. Dit is de climax. Dit is de herschepping. Dit is het grote doel van de Schepper. Het gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als Hij zal verschijnen in heerlijkheid, dan zullen ook wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. En Petrus zegt dat wij een erfenis hebben in de hemel. Er zijn ontelbare zegeningen die deel uitmaken van die erfenis. Maar de diepste kern van die erfenis is dat wij volmaakt Jezus zullen zien. En dat we zullen zijn zoals Hij is. Dat we zijn beeld volmaakt weerspiegelen. En Petrus noemt ook drie kenmerken van deze erfenis. Hij noemt het onvergankelijk. Hij noemt het onbevlekt. En hij noemt het onverwelkbaar. Onvergankelijk. Deze erfenis, als wij zijn wedergeboren en als we dus door de wedergeboorte die erfenis hebben, dan kan die erfenis dus ons nooit meer worden afgenomen. Die erfenis is eeuwig ons deel. De erfenis is onbevlekt. Het is vrij van alle kwaad. Het is rein. Het is zuiver. Het is heilig. Het is goed. En die erfenis is onverwelkbaar. Dit woord komen we ook tegen in de plantenwereld. En Erik liet dat vanmorgen ook al zien. De narcis. Straks met mooie glans, mooie pracht. Maar er komt ook een moment dat bloemen verwelken. Dan gaat de glans eraf. En Petrus zegt hier van deze erfenis die wij hebben door de wedergeboorte in Christus, die is onverwelkbaar. Dus de kwaliteit van erfenis heeft de hoogste kwaliteit en zal in eeuwigheid de hoogste kwaliteit blijven behouden. Deze erfenis zal blijven stralen, zal zijn glans behouden. Die erfenis waar we van lezen, die wordt voor ons bewaard in de hemelen. Die is er dus al. En bij de wederkomst van Christus zal die erfenis geopenbaard worden. Maar Petrus zegt nog wat. En dit is een geweldige bemoediging voor gelovigen die worstelen. En die zich afvragen, maar hoe weet ik dat ik zelf de finish zal halen? Hij zegt in vers 5... U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus niet alleen die erfenis wordt voor ons bewaard in de hemel, nee, wij zelf worden door God bewaard voor de eeuwigheid. Die erfenis zullen we nooit meer kwijtraken. En als we zijn wedergeboren, zullen we ook dat nieuwe leven nooit meer kwijtraken. God bewaart zijn kinderen. Hij houdt ze vast. Wat een geweldige God en wat een geweldig evangelie hebben wij. En boven alles, wat een geweldig werk heeft de Heer Jezus gedaan in onze plaats. Samenvattend wil ik afsluiten. We zien in dit gedeelte 6 implicaties of 6 vruchten van de opstanding van Jezus Christus. Als eerste, door de opstanding van Christus kunnen wij God aanbidden. In vers 3. Als tweede, door de opstanding van Christus kunnen wij er zeker van zijn dat Gods barmhartigheid wel gemeend is. Ook in vers 3. Als derde, dat wij door de opstanding van Christus, dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. De wedergeboorte is een vrucht van de opstanding van Christus. Als vierde, door de opstanding van Christus zijn wij verzekerd van een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Vers 4. Als vijfde, door de opstanding kunnen wij er zeker van zijn dat God die erfenis zal bewaren. En als laatste, door de opstanding kunnen wij er zeker van zijn dat die verlossing geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Het feit dat Christus is opgewekt uit de doden, betekent dat die heerlijkheid daadwerkelijk zal komen. De opstanding van Christus geeft een garantie voor zijn wederkomst. Geeft een garantie voor de herschepping. Geeft ons de garantie dat God zijn werk zal voltooien. Geloofd en geprezen zij deze God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen.